Speak the Word, dat is waar we nu mee bezig gaan. In die zin dat ik spreek, maar dat wij hopelijk met z'n allen een verlangen hebben om dat tegen Jezus te zeggen. Telkens opnieuw, speak the Word. And I'll hide it in my heart. Dus als Jezus spreekt, dan verberg ik die woorden in mijn hart. I will make it my delight. Het wordt mijn genot, geniet ervan. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd en gezongen dan gedaan misschien. Want daar moeten we denk ik ook wel bij stilstaan. Dan zal ik verderop ook nog wel wat meer doen. En want die woorden van Jezus, zoals ze in de bergreden naar ons toe komen, en die beginnen fantastisch mooi, vind ik in elk geval. Zo net mocht even die ene eerste uitspraak staan toen Hans de schriftlezing deed. En stond het daar even: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig. 8 keer zegt Jezus gelukkig. Maar dan ga je verder lezen. En dat hebben we afgelopen zondagavond op de Spolderberg ook gedaan. En dan komt dat hele, die hele reden komt langs. En er zijn er ook heel veel plekken waar het spannend wordt. En waar het confronterend is. En daarom staan we nu vooral ook even stil bij het einde van de bergreden. Waar Jezus zegt: wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt. Want je kunt de woorden horen en er niet naar handelen. En als Jezus dat ziet, dan zou hij tegen je zeggen: dan heb je ze ook niet gehoord. Alleen de woorden waar je naar handelt, die heb je gehoord. Dat is eigenlijk wat Jezus aan het einde van de bergreden zegt. En Jezus is confronterend aan het einde van de bergreden. En hebben we nog niet eens alles van het slot gelezen. Hè? Maar er staat ook: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen me zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? Dan zal ik hun rechtuit zeggen: ik heb jullie nooit gekend. Dus die bergreden van Jezus, die begint ongelooflijk bemoedigend. Gelukkig. Keer 8. En hij eindigt heel erg confronterend. Het laatste woord. Ruïne. Er bleef alleen een ruïne over. Als ik zelf een reden zou mogen bedenken, zou ik daar niet mee eindigen. En zijn val was groot, staat er eigenlijk letterlijk. Een ruïne. Dus dat is eigenlijk wat Jezus tegen ons zegt. Ik spreek graag jullie, I speak the word. Maar wat is het wezenlijk dat dat woord gehoord wordt en dat je ernaar handelt? Een paar opmerkingen nog over die bergreden als geheel. Daar zullen we in de loop van de jaren regelmatig op terugkomen. Ik denk zelf dat de bergreden een uitwerking is van wat Jezus ergens anders zegt. Dat komen we in het Johannesevangelie tegen. Daar zegt hij: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En ik denk dat Jezus dat uitwerkt in die bergreden. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Als je de bergreden gaat lezen en je hebt dat steeds in je achterhoofd, dat eigenlijk is wat Jezus ten diepste steeds weer zegt: ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Dan begrijp je ook beter waar Jezus op aanstuurt. Hij stuurt aan op een leven dat vol is van hem. Hij stuurt aan op een leven dat op een grenzeloze manier liefde uitdeelt. En het krijgt heel veel praktische handvatten van Jezus. Die ene uitspraak: heb elkaar lief. En als Jezus dan die bergreden begint en hij zegt als allereerste: gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dan is het ook goed om daar even een stilte te laten vallen. Want ik geloof zelf dat de sleutel is om die hele bergreden een beetje te kunnen begrijpen. Als we niet met elkaar, en daar ging het eigenlijk vorige week hier al over. Als we niet met elkaar begrepen wat Jezus daarmee bedoelt. Dan kunnen we op geen enkele manier uit de voeten met de rest van die bergreden. Want er worden zulke gekke dingen ingezegd. Dat je je hand moet afhakken. Dat je als iemand je geslagen heeft, ook je andere wang moet toekeren. En het meest dwaze wat Jezus zegt is, heb je vijanden lief. Dat kan helemaal niet. Dat kan alleen als we eerst ontdekken wat het betekent om nederig van hart te zijn. En nederig van hart, dat is arm van geest. Dat je niet vol bent van jezelf, maar vol bent van Jezus en zijn geest. En nederig van hart betekent, je zegt, ik wil echt volkomen afhankelijk zijn van God. En nederig van hart, dat wil zeggen dat je zegt, ik wil met lege handen staan. Ik wil met lege handen staan. Ik heb niks in te brengen. Ik heb niks te bieden. God, wilt u mijn lege handen vullen? Gelukkig wie nederig van hart zijn. En als je dat meeneemt, ook die bergreden in, geef ik even 3 voorbeelden van, dan kun je misschien ook een beetje begrijpen wat Jezus verder zegt in Matthäus 5, vers 44. Daar zegt hij, en ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. En dan weet ik niet aan wie jij denkt als je denkt aan vijanden. Maar dat zijn mensen die, waar jij moeite mee hebt. Of die moeite hebben met jou. Of die je hebt ervaren als iemand die, waar je steeds tegenaan loopt. Op je werk of thuis of in de buurt. Vijanden, mensen die dingen doen. Waar we zeggen van, dat wil ik helemaal niet. En dat maakt me kapot. En dan zegt Jezus, heb je vijand lief. En dat kan alleen als je eerst hebt geleerd om nederig van hart te zijn. Met lege handen staan. Zeg van, Heer, ik heb helemaal niets bij u in te brengen. Tweede voorbeeld. Ik denk dat alleen wie nederig van hart is, de binnenkamer wil zoeken. Dat zegt Jezus in hoofdstuk 6, vers 6. Maar als jullie bidden, bidden is eigenlijk een vorm van uiting van nederigheid. Dat je zegt van, ja, Heer, ik heb het allemaal niet in huis. Ik heb u echt nodig. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug. Trek je terug in je binnenkamer, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgene is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dus wie nederig wordt, zegt ik heb niks in te brengen, ik heb lege handen. Die wil ook wel naar die binnenkamer toe gaan om te bidden. En weet je, die smalle weg en die brede weg. Veel van jullie kennen daar wel een van de plaat van, hè, met een smalle weg. Er staan allemaal kerkdiensten naast die smalle weg. En die brede weg, daar staan disco's en dat soort dingen. Maar daar gaat het helemaal niet over. En die smalle weg, die is precies zo smal als je hart nederig is. Dus het gaat allemaal niet over moraliseren de dingen van dit mag wel en dat mag niet. Nee, dat die smalle weg, dat is nu precies wat Jezus als allereerste heeft gezegd. Wees nederig van hart. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Ga in door de smalle poort. Kies de smalle weg. Kies de nederigheid van hart. Nou, zo kun je de hele bergreden lezen vanuit die nederigheid van hart. Ik had de afgelopen week, moest ik steeds aan een plaatje denken. En ik heb dat plaatje even meegenomen. Lieve broeders en zusters, vandaag komt de preek te vervallen omdat ik iets te zeggen heb. En dan was het wel aardig dat Nico net in de consistorie, als ouderling en diakenen hebben altijd een kort gebed voor de dienst. En Nico, jij bad van dat God me wilde zegenen als ik de gemeente ging toespreken. En bij preken, dat kan nog wel zijn, dat is dan een verhaal wat daar een beetje plaatsvindt. En daar luister je dan min of meer welwillend naar. Maar als iemand je gaat toespreken, of als iemand zegt van ja, ik ga vandaag niet preken, maar ik heb vandaag iets te zeggen. Dan voelen we aan dat het net even wat spannender wordt dan gewoon. En ik denk dat het ook nodig is dat het even iets spannender wordt dan gewoonlijk. Want wij gaan het hebben over de Bijbel open. Prachtig thema natuurlijk, kan niemand tegen zijn. Maar ik kwam ook iemand tegen die zei van, voor mij mag de Bijbel wel een tijdje dicht. Zullen we als thema kiezen de Bijbel dicht? En dat vond ik een hele belangrijke en goede opmerking. En waarom vond ik dat een heel belangrijke en goede opmerking? Omdat wij, dat is voor de een is het anders dan voor de ander. Dat is altijd een beetje moeilijk als je voor een hele gemeente preekt. Er zitten hier mensen die dag in, dag uit met veel liefde met Gods woord bezig zijn. Dat weet ik. En er zijn hier ook mensen, dat weet ik ook, die misschien al maanden niet uit de Bijbel hebben gelezen. En die zich daar eigenlijk constant ergens diep van binnen schuldig over voelen. En er zijn mensen die ook besloten hebben, ik lees gewoon een tijdje niet uit de Bijbel. Want ik heb alleen maar een gevoel van moeten rond het Bijbel lezen. Dat moet alleen maar. En ik ben klaar met het moeten, ik ben klaar met het schuldgevoel. En misschien zeg je ook wel, ja, ik ben hier wel, maar ik heb helemaal geen zin in dat thema de Bijbel open. En wat moet je daar nou over zeggen? Wat we misschien in ieder geval moeten zeggen, ik leg dit nou even zo in jullie midden neer, dus ik weet dat het er is. En ik kan daar niet een eenduidige richting in wijzen of zo. Ik kan wel zeggen, ja, toch maar de Bijbel lezen of zo. Dat kan ik natuurlijk wel zeggen, maar dat helpt volgens mij niet. Ik denk wel dat het belangrijk is, dat wil ik erin inbrengen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat wij proberen te begrijpen wat Jezus nou eigenlijk bedoelt als hij dan zegt, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt. Kijk, als Bijbellezen alleen maar een verplicht nummer is. En stop er dan mee. Dat moet je niet doen. Want daar is Bijbellezen niet voor bedoeld. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en ernaar handelt. Dus voor Jezus zit het er zo helemaal in geïntegreerd, dat als wij die woorden horen, dat wij er ook mee aan de slag gaan in ons leven. Dat klinkt dan alweer een beetje activistisch, maar dat, ja, ik kan er ook niks anders van maken, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, ernaar doet. Dus ik denk dat wij vooral moeten leren, hoe gebeurt dat nou? Hoe werkt het nou dat je die Bijbel opendoet en een paar woorden proeft? Dat je ze hide in je hart, een prachtige zinnetje uit het lied, dat je ze verbergt in je hart. Maar ja, wat is dat? Woorden verbergen in je hart. Ik wil jullie helpen en mijzelf ook door een drieslag mee te geven die ook even in beeld verschijnt. Waarvan ik hoop dat als je heel veel houdt van Gods woord en er altijd mee bezig bent, dan denk ik, ja, dat is precies wat ik doe. En dat is heerlijk om daarmee bezig te zijn. En als je zegt van ik wil daar een nieuwe start in maken op een of andere manier, dan hoop ik dat dit je helpt. En dan zegt, ik heb die Bijbel dicht gedaan en dat blijft nog een tijdje zo. Dat is goed. Praat er wel even eerlijk met iemand over. Dus dat zou ik dan willen zeggen. Je mag er met mij over komen praten. Maar je mag er met je ouderling of je wijkassistent. Of wie, praat er wel even eerlijk over. Dat je eerlijk zegt, die Bijbel is mij al zo lang dicht. En ik wil het in elk geval even met je delen. Dus ik kan me voorstellen dat als je er zo zit, dat je dan hier niet zoveel aan hebt. Maar ik hoop dat voor heel veel mensen dit helpt. Dus drie woorden. Lees, luister, leef. En wat bedoel ik daarmee? Dat zijn eigenlijk drie stappen om te gaan met het woord van God. Dan hoef je niet een heel hoofdstuk te lezen. Hè, maar als je met de bergreden bezig bent bijvoorbeeld. Ik heb gisteravond nog eens wat extra op me in laten werken wat Jezus zegt in Romeinen, Matthäus 7, vers 12. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is Jezus, hè, die dat zegt. Dat is niet een van de leuke spreuken die ergens uit de Nederlandse taal komt. Dat is Jezus, die kijkt je aan en die zegt, ik wil iets tegen je zeggen. Behandel anderen zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. En wat is dan lezen, luisteren, leven? Lezen is dat je dan dat op je in laat werken, die woorden. Dat je ze goed leest. Dat je denkt van, hé, wat bedoelt Jezus daar nou precies mee? Dan blijft het nog een beetje op afstand. Dat is prima. Je doet als het ware een studie. Je bent bezig erover na te denken. En misschien lees je er iets over. Dat is ook helemaal goed. Maar het is belangrijk, dat is van het lezen zo belangrijk, dat je denken laat vernieuwen. Dat zegt Paulus ergens, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En bijbellezen heeft alles te maken met je denken laten vernieuwen. Wij hebben heel veel gedachten overdag. De hele dag gaat het door. En er komt heel veel informatie. Van alles en nog wat komt er naar binnen. Allemaal woorden, zinnen, gedachten. En wat is het wezenlijk, als je als christen wil proberen te leven, wat is het wezenlijk dat dan ook woorden van Jezus binnenkomen? Dat je ze leest. Dat je überhaupt weet dat die woorden er zijn. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat je die woorden uit je hoofd leert. Dat je zomaar midden overdag, morgen, om 2:30... opeens die woorden even kunt bedenken. Omdat je dan misschien wel in een situatie zit waarin je ergens heel boos over bent. En dat maakt je gefrustreerd. En dan zeg je, nee, ik wil met Jezus leven. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Hoe ziet dat er op dat moment dan uit? Dus dat is vernieuwing van denken, dat die woorden in onze gedachten en in ons hart zijn. Dus dat is het lezen. Dan gaat het nog niet per se over jezelf. Dan komt het luisteren. Het luisteren, dat betekent dat je als het ware even die Bijbel dan dicht doet en gaat zeggen van, oké, maar hoe is dat nou in mijn leven? Luisteren is het betekent dat je met je hart gaat luisteren. Dus lezen is nog met je hoofd, dat het naar binnen komt. Helemaal prima, ons denken moet vernieuwd worden. En luisteren is betekent dat je even achterover gaat zitten, even zo gaat doen bij wijze van spreken van, en hoe zit het nou bij mij? Dan kun je die Bijbel lezen als een boek, ver weg. Het zijn woorden voor andere mensen, niet voor mij. Maar Jezus zegt, gelukkig ben je als je deze woorden hoort en naar handelt. Dus dat betekent dat het moet binnenkomen in je eigen leven. Dus luisteren betekent dat je zegt van, Heilige Geest, wat wilt u nu op dit moment door deze woorden heen tegen mij zeggen? Niet tegen mijn buurman. En dat kan ook nog heel vaak zo zijn. Dat je, als je bijvoorbeeld die woorden, behandel anderen zoals je, dan zou die ander zou dat wel even anders mogen gaan doen. En het gaat over jezelf. Luisteren met je hart. Heilige Geest, wilt u mij laten weten hoe dat in mijn leven moet landen? Dus dan neem je wat tijd voor. Je laat je daarin ook raken. In die zin dat je zegt van, ja, behandel anderen. En dat doe ik eigenlijk heel vaak helemaal niet goed. Ik geef mijn tijd eigenlijk helemaal niet aan anderen. Terwijl ik wel heel graag wil dat mensen tijd aan mij geven en aandacht. Zo kun je in het leven staan dat je zegt van, ja, andere mensen moeten mij tijd en aandacht geven. En dan zegt Jezus, behandel anderen zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Dan wordt het dus meteen omgekeerd. Dan zegt Jezus, nee, maar hoe is dat bij jezelf? Of je wilt graag waardering hebben. En wie wil het niet? En dan zegt Jezus, behandel anderen zoals je wil dat ze jou zouden. Dus jij wil graag, geef jij waardering. En dan wordt het opeens veel spannender. Dan ga je luisteren. Wat wil Jezus in mijn leven zeggen? Wat zegt de Heilige Geest tegen mij? En dan het derde, leef. Dat is wat Jezus bedoelt met er naar handelen. Dus dan ga je ook iets doen. Het is altijd een beetje spannend, vind ik, hoor, in de kerk om te zeggen dat je iets moet doen. Want er zijn altijd mensen die zeggen, activisme, stoppen. Ik kan hier niks anders van maken. Jezus zegt, hoor, en dat vertaal ik even in lezen en luisteren. Dat is horen, lezen en luisteren. En leef, handel ernaar. Dus het gaat erom dat we in de praktijk brengen wat we gelezen hebben en wat we gehoord hebben. Nou, wat ik dus nu op dit moment doe, is eigenlijk alleen maar dat aan jullie aanreiken. Dat je die drie woorden eens een beetje met je meedraagt als je de Bijbel ergens open doet. Dat je dan wat tijd neemt. Zeg, ik ga nou niet heel lang Bijbel lezen. Maar en neem nou die bergreden die komende tijd is. En je hoeft helemaal niet lang erin te lezen. Elke zin daag je als het ware uit om even goed te kijken wat staat er nou echt. Om te kijken van wat wil de Heilige Geest hier doorheen nou eigenlijk tegen mij zeggen. En hoe kan ik dit in de praktijk brengen in mijn leven. Dat het leven er ook een beetje anders door uit gaat zien, omdat de Heilige Geest door die woorden heen werkt. Lees, luister, leef. En ik zeg er tenslotte bij, dat schrijven wij met de L van liefde. Het is niet de L van Leonard, als je voor de telefoon wel eens je postcode moet geven. Dat was in Haarlem hadden wij EL. Eduard Leonard, zei ik dan altijd. Was EL of was het... Weet ook niet meer. Nee. Maar goed, je weet wel dat je dat moment hebt dat je even de L van Leonard en de E van Eduard. Maar de L is nu van liefdevol. Dus lees, luister, leef met de L van liefdevol. Want dat wil ik zo graag in de gemeente ook. En ik weet niet of het mij altijd lukt. Maar ik wil graag dat dit... in liefde land. Dat het vanuit liefde. Want ik probeer het echt vanuit liefde te zeggen. Dat het zo belangrijk is om met die woorden van God bezig te zijn. Je denken moet echt vernieuwd worden. En moet echt binnenkomen in je hart. En dan moet het ook gestalte krijgen in de praktijk. Maar ik weet hoe snel het kan landen als ik moet weer wat. Maar het is echt vanuit liefde gezegd. En ook Jezus is daar gewoon op een liefdevolle manier aanwezig. Hij zegt: lees liefdevol. Je moet niet lezen omdat het moet. Lees. Liefdevol. Wees nieuwsgierig. Open-minded. Want niet alleen de Bijbel moet open, ook dat hoofd moet openstaan. Dat je niet denkt, nou, ik weet toch al wat er staat. Ik heb al 15 uitleggen over gelezen, dus ik weet wel wat. Nee, altijd open. Open-minded. Open hart. Open handen. Allemaal vanuit de liefde die Christus voor ons geeft. Want Jezus zegt immers, dit is mijn gebod. Mijn nieuwe gebod. Heb elkaar lief. En die liefde die stroomt hopelijk ook door ons heen en door de woorden heen als we bezig zijn met de Bijbel. De Bijbel open. Dat je jezelf ziet zitten, thuis of op een ander moment of samen met andere mensen. Ik raad het jullie echt aan hoor, ga samen met andere Bijbel lezen. In je eentje wordt het vaak niks. En we zeggen niet voor niks in de gemeente samen lezen. En ik ben er ook achter gekomen, ook voor mezelf, van als je het in je eentje probeert, het mislukt mij ook heel vaak. Ik moet wel, want ik word ervoor betaald en ik moet preken. Dus maak je niet al te veel zorgen over mijn Bijbel lezen, wat dat betreft. Maar er kan ook heel veel in zitten van, ja, het moet. En ik vind het wel fijn. Maar dan nog, ik vraag me wel eens af, hoe zou het in mijn leven zijn als ik geen predikant was? En dan, daar kan ik me dan wel een beetje zorgen over maken. En dan weet ik van, dan heb ik het ook nodig dat we samen met anderen lezen. Dat je zegt, we gaan gewoon een half uurtje bij elkaar zitten. Hoeft niet echt niet een hele Bijbelstudie. Ja, dat is mooi hoor, maar als je er tijd voor hebt. Maar vaak hebben we er geen tijd. Even een half uurtje bij elkaar zitten. Twee of drie mensen even bij elkaar zitten. Jongens, we lezen even een paar versen uit de bergreden. En we doen even die drie stappen. We lezen, wat staat er nou precies? We luisteren, hoe landt het in mijn leven? En we zeggen, hoe kan het nou... ook gestalte krijgen in de praktijk. Ik hoop dat daarin iets gebeurt het komende seizoen. Dat we daar vandaag een beetje een begin mee maken. En dat we aan het eind van het seizoen zeggen... Hey, die Bijbel die is meer open geweest in mijn leven. En ik merk dat dat gezond is. En genezend. En helend. Dat mijn denken vernieuwt. Dat mijn hart vernieuwt. Dat mijn leven zich vernieuwt. Want de Geest is aan het werk. Door het woord.